In Genesis 35, meen ik, waren wij nog terecht. Waar Jacob terecht was alsnog in Bethel. En waarvan de belangrijkste strekking was dat hij daarmee weer terug is gekomen op een punt waar hij 20 jaar geleden al was. Zij het dan dat in die tussentijd toch het een en ander geproduceerd is. Namelijk, hij is begonnen uit te breken in menigte. Dat wil zeggen, hij heeft een gezin gesticht. Of waren het 4 gezinnen, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval vrouwen en kinderen en een heleboel vee en wat het maar was. De Heer had hem rijk gezegend, maar daarna kwam hij terug in Bethel en deed daar wat hij daar eerder ook al gedaan had. Namelijk een steen oprichten. Of althans, want het kan ook nog zijn dat die opgedichte steen daar gewoon nog stond, dat hij bij die gelegenheid alsnog dan toch in ieder geval die opgerichte steen zalfde met olie, want dat is wat in vers 14 staat. Je bent daarbij eigenlijk weer terug op het oude punt, namelijk het aanbreken van het nieuwe verbond, of met een meer voor de hand liggende uitdrukking, de komst van de Messias en daarmee het aanbreken van de Messiaanse tijd, of hoe je dat maar zeggen moet. Want daar gaat het dan toch altijd maar over, de vervulling van Gods belofte. En wat wij leren, niet maar uit dit schriftgedeelte, maar laat ik het anders zeggen dan wat wij hier geïllustreerd vinden, is wat wij elders leren. Namelijk dat voor zover God beloofd had, de openbaring, de zichtbare vestiging van 1 koninkrijk, genoemd het koninkrijk Gods, of het koninkrijk der hemelen, dan moet toch vastgesteld worden dat dat koninkrijk dan toch niet terstond zou openbaar worden. En aangezien de openbaring van dat koninkrijk zou moeten plaatsvinden via het Davidische koningshuis en in Jeruzalem, omdat Gods beloften dienen aangaande nou eenmaal zo zijn, betekent het dus dat aangezien het Joodse volk ongelovig was en Jeruzalem ook, dat van de openbaring van dat koninkrijk niets is terechtgekomen vooralsnog. Maar het is wel aangebroken. Alleen, het werd voor de wereld verborgen gehouden. Dat wil zeggen, messiaanse zegeningen die zijn gerealiseerd geworden op een andere locatie en verborgen voor de wereld. Zo vat ik het dan maar samen. Want dat is toch wat altijd eigenlijk over gaat. Zeker in al die illustraties. Hoe namelijk de komst van de Messias weliswaar vervulling bracht van Gods beloften. Maar voor een deel, we zeggen ook wel eens minder nauwkeurig, voor een deel werden die vooruitgeschoven naar de toekomst. Waarschijnlijk onder het motto regeren is vooruitschuiven. Maar laat ze dat in Den Haag niet horen. Toen maar. Maar zo heb ik het ook vaak gehoord, ook van jongs af aan. Het koninkrijk is uitgesteld. Kun je er net een bijbeltekst voor vinden in Openbaring 10. Moet je wel nieuwe vertaling lezen. Want er staat in de dagen van de zevende bezuin, de engel van de zevende bezuin, wanneer die zal bazuinen, dan zal er geen uitstel meer zijn, staat er dan. Het woord uitstel staat niet in de grondtekst, maar het is wel de strekking van wat daar staat. Er staat gewoon tijd. Alleen niet chronos, maar kairos. Tijd in de praktische betekenis en beleving van het begrip tijd. Er zal geen tijd meer zijn, zoals wij het ook zeggen. Ik heb geen tijd meer, maar je hebt tijd zat. Natuurlijk. Het staat gewoon in je agenda. De tijd loopt door, de klok loopt door, je hebt tijd genoeg. Maar ik geloof dat ik het in Enschede voor het eerst gehoord heb, dat iemand zei, ik kan het niet wachten. Ik kan het niet wachten. Dat betekent, ik heb geen tijd meer. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Het schijnt krom Nederlands te zijn, maar ik vind hem heel mooi. Of je dat in het Engels en andere talen ook zo kent, waarschijnlijk wel. Maar ik vind hem mooi, ik druk altijd in. Maar daar staat dan uitstel. En daar kun je dan aan ontlenen van, nou ja, het koninkrijk is uitgesteld naar de toekomst. Dat, maar als je het woord uitstel gebruikt, oké, het is makkelijk om iets uit te leggen, vind ik nog steeds. Maar het is niet correct, want het veronderstelt, het suggereert, het impliceert dat God zijn plannen gewijzigd heeft. Het zou toen komen, maar hij heeft het uitgesteld. En dat is niet zo. God heeft zijn plannen niet uitgesteld. Het maakt de onderdelen uit van het plan Gods. Alleen als je dat zegt, krijg je weer... Dus ja, dan valt de Joden ook niks te verwijten. Het plan Gods was toch dat het zo zou gaan. En dan zeg ik... ooit geschaakt. Stratego gespeeld. Ooit... Je weet wat je verwachten kunt en je neemt dat op in je plan. En wat te verwachten was, gewoon op grond van algemene gegevens, was de ongeloof van het Joodse volk. Waarom? Nou ja, omdat ze religieus waren. Dus weet je dat ze ongelovig zijn. Nou, ga daar maar even tegenaan staan dan. Wat ik nu zei. Maar dat is wel het verhaal. Als iemand leeft volgens de protocollen, dat komt belast woord tegenwoordig. Maar goed, als iemand leeft volgens de voorschriften en de regels, dan heeft hij noodzakelijk geen interesse meer voor de waarheid. Dat is het probleem overal in de wereld. Het is niet alleen op dit hoge niveau, het is overal in de wereld zo. Dat is in Den Haag ook zo. Waarheid... Dat interesseert niemand daar. Dat is bekend. Dit is klassieke filosofie. Waarheid. Wat is waarheid? Zei Pilatus. En hij was niet de eerste die het zei. Alleen is de opmerking erg populair onder politici trouwens. Of mensen die de macht zoeken. Wat is waarheid? Dat maken ze zelf al uit. Hoe heette die krant ook alweer? De waarheid. Ja. Suggererend dat al wat daarin gepubliceerd werd... de waarheid was. De Russische term, hoe heet dat ook? De Pravda. Oh ja. Maar dat is het eind van de Russisch trouwens. Behalve Jet. Te weinig James Bond gekeken. Maar dat even terzijde. De waarheid. In het Nederlands heette die dus ook zo. Van de kant van de communistische partij. De waarheid. Maar de idee was dat de waarheid bepalen wij zelf. De waarheid is dat wat wij nuttig vinden. Of in de communistische variant. De waarheid is dat wat goed is voor de partij. Het is officieel dit hoor, wat ik zeg. Het is geen conferentier, geen grappenmakerij. Dat is officieel. En in de moderne, althans westerse filosofie... daar beweert men dat waarheid niet bestaat. Als je dat vaak genoeg roept, zeggen we, waarheid bestaat niet. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. En als je dat zegt, heb je dus het begrip van waarheid gezegd dat het niet bestaat. Want dan is waarheid hetzelfde als een leugen. Iedereen heeft zijn eigen leugen. Dat is zo. Iedereen heeft zijn eigen leugen. Maar dat is niet de waarheid. Dat is iets wat hij voor waar wil houden, maar wat het niet is. Maar men ontkent zelfs dat het echt bestaat. En dat is met het woord van God. Het heet het woord der waarheid, het evangelie uwer zaligheid. In Efeze 1, vers 9 of 10 of 11, of waar het maar staat. Het woord der waarheid, het evangelie uwer zaligheid. Maar als je niet geïnteresseerd bent in de waarheid, dan gaat het aan je voorbij. Dat is het probleem. En dat is altijd zo geweest. En een volk wat leeft onder de wet, ja, daarvoor gaan de ogen dicht, dan gaan de luiken dicht, dan struikelt de waarheid struikelt op straat, staat er dan ergens achter in Jesaja. Er is geen recht meer in de wereld, de waarheid struikelt op straat. Dat wil zeggen, overal waar de waarheid de ruimte krijgt en in de breedte, de straat is in breedte, komt, daar verdwijnt hij. Dan wordt hij aangevallen, tegengesproken enzovoorts. En in Romeinen 1, dat is dus de eerste brief, het eerste hoofdstuk in het Nieuwe Testament, staat in vers 18 dat de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dus met kwade bedoelingen en bewust. Petrus zegt daarvan, op een specifiek moment zegt hij, want willens is dit hun onbekend, dat. Dat wil zeggen, het is hen onbekend, maar daar hebben ze voor gekozen. En nog een parallel daarvoor. Och, het is gratis, denk ik altijd maar. Nog een parallel. Paulus zegt, ik ben de minste van alle discipelen, gelovigen, apostelen, of wat hij maar zei. Hij zegt, omdat ik de gemeente vervolgd heb, maar ik heb het gedaan, ik heb het onwetend gedaan in mijn ongelovigheid. Onwetend in mijn ongelovigheid. Waarom was hij onwetend? Omdat hij ongelovig was. Daarom wist hij niet. Dus als iemand ook vandaag zegt, maar waarom weet ik dat niet? Waarom heb ik dat nooit gehoord? Ja, sorry, maar het echte antwoord, ik roep het niet meteen hoor, maar het echte antwoord is, hoef je niet over na te denken, is ongeloof. Ja, dan kom je ook geen stap verder. Ook niet met de bestudering van de Bijbel. Ik stopte even bij bestudering, omdat het een zwaar woord is. Maar ik bedoel het wel zo, je komt geen stap verder. Wat kwam ik nou tegen? Oh, er was nou weer iets over dat je in 2 jaar met anderen samen via internet kon je de hele Bijbel doorlezen. Och, ik vind het een goed plan. Of het nuttig is, ja, je kan moeilijk zeggen dat het niet nuttig is. Maar ik heb iemand gekend. Dat was een predikant van de Anglicaanse kerk, notabene. Maar die zei, God heeft nergens gezegd dat je de Bijbel moet lezen. Er staat nergens dat je de Bijbel moet lezen. Er staat dat je er verstandelijk acht op moet geven. Dat je de schriften moet onderzoeken. Maar lezen. Nou ja, in de fundamentele betekenis van de term, ja, dat is lezen. Lezen is eigenlijk verzamelen, dat weet u toch, hè? Sinds Rut weet u dat, hè? Aren lezen is aren verzamelen, ja. Precies. Dan maak je een selectie en lectuur is dat wat je verzameld hebt, toch? Ja, taal is een mooi ding soms. Ja, nee, dat is een mooi ding. Maar wij gebruiken de term zo niet. Je leest iets, ik kan de krant lezen en heb ik het hele artikel gelezen. En dan weet ik nog niet wat er staat, want mijn gedachten had ik ergens anders. Maar intussen lees ik het. Ken je dat? Dat je dan gaat zo vanzelf het lezen. Heb je echt gelezen, woord voor woord zo. En dan intussen zijn gedachten helemaal ver weg. Ken je dat? Ooit was ik in dienst, moest ik telegrafie leren, morsecodes, weet u wel. En dan word je net zo getraind dat je gewoon, je hoort die puntjes en streepjes, die hoor je dan. Hè? En dan hoef je niet meer na te denken, je schrijft gewoon op de tekens die je hoort. Je hebt geen idee wat je opschrijft. Gewoon letter voor letter. Nee, in films is het altijd, luistert iemand en dan hoort hij wat er gesigned wordt. Dat is onzin. Zo werkt het niet. Je gaat gewoon niet willen. Bovendien in dienst werden geen teksten verstuurd. Er waren allemaal codes. Dus je wist niet wat er. Dus letters en cijfers. En die kon je zo opschrijven terwijl je dat hoorde. Enzovoorts. Echt. Ik kan het nou niet meer hoor. Maar het werd er weggehaald. Voor de muziek. Dus dat vond ik wel aardig. Maar je hoeft de gedachten niet bij te hebben. En andersom ook niet. Teksten zijn er, zonder dat je ze leest, echt, hè? Gewoon letter voor letter. Die codes, wat heb je nou eigenlijk gezegd? Ja, dat doet er niet toe. En zo leest men de Bijbel ook. Ik heb het meerdere keren meegemaakt dat iemand een stuk uit de Bijbel leest. En dan hoor je dat, dat de persoon die het doet totaal geen idee heeft van wat hij leest. Niet op toon, niks. Het is een act en die tekst komt voorbij maar waar het over gaat. Nee, dat, waarom, ja, daar is maar één reden voor. Men heeft er geen belangstelling voor. Dat meen ik echt. Anders doe je dat toch anders. Dan weet je toch, wat staat daar nou precies? Toch? Ja. Maar goed, God heeft zijn plannen niet veranderd. God wist dat een volk onder de wet die hij zelf gegeven had ongelooflijk zou zijn. Dat is slecht nieuws voor het volk wat eronder terecht komt. Maar het goede nieuws is dat de 10 stammen van Israël sowieso zijn afgetaaid. Want ook de Sinterklaas geweest. De taai. Goed zo. Ja. Hoe heet dat? Die zijn onderweg, die zeggen nou dan maar niet. Die zijn van het toneel, althans van dit toneel verdwenen. Zijn onder andere namen de geschiedenis ingegaan. Maar niet onder de naam Israël, om zo te zeggen. En wat de Joden betreft, ja, maar dat was maar een deel van de Joden. Hij heeft zich alsnog onder die wet geplaatst. Notabene terwijl het niet meer hoefde, maar dat was in de Babylonische ballingschap. Maar ja, de consequentie daarvan is dat deel van, dat is maar een klein deel van Israël dus. Hè? Dat deel heeft zich onder die wet geplaatst, maar dat deel was officieel de drager van de, laten we zeggen, Israëlitische verantwoordelijkheden. Hun was het woord Gods toebedrouwd. Maar doordat ze leefden onder de wet, waren ze ongelovig. En ik kan het rustig zeggen, want staat zwart op wit in de Bijbel. Ik kan het gewoon voorlezen, uit Romeinen 9 en 10. Daar staat gewoon, ze hebben een ijver tot God, maar niet met verstand. Ze zijn de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, omdat ze gerechtvaardigd zoeken te worden uit de wet. Maar niet uit de belofte Gods. Niet uit de genade dus. Het laatste deel van Romeinen 9, het begin van Romeinen hoofdstuk 10. Daar staat dat. Ijver tot God, dat is religie. Maar niet met verstand. En dat is het dilemma altijd. Vandaar, men zou op het woord verstandelijk acht geven. Ik weet echt niet waar dat staat. Ik heb het laatst nog geprobeerd te vinden. Maar ik heb die uitdrukking al even lang bij me. Zo oud als ik ben. Maar het zal wel in een andere vertaling gestaan hebben. Maar Johannes zegt, God heeft ons het verstand gegeven, opdat wij de waarachtige, degene die de waarheid is dus, dat staat er eigenlijk echt hoor, de waarachtige zouden kennen. Dat is het ene laatste vers van de eerste Johannesbrief. Nou ja, nee, God heeft zijn plannen niet gewijzigd. Maar dat is precies het grote onderwerp geweest van in de christelijke wereld, in de theologische wereld. Men is daar nooit echt uitgekomen. En de reden daarvoor is weer dat men zelf onder wetten leefde. Dus ja, dan gaan toch die ogen dicht. Hè. Ik vind het nog altijd verbijsterend. Kijk, want ik oriënteer me altijd, voordat ik hier kom spreken, altijd even op die geschiedenissen. Wat is er zo al over bekend? Ik moet het even boven opleggen, zal ik maar zeggen. En dan gaat het altijd maar over de ethiek en wat wij eruit leren moeten voor ons eigen persoonlijke leven en dat soort dingen meer. Ja, en dan ben je dus meteen kwijt waar het echt over gaat. Want het gaat niet over u, het gaat niet over mij, het gaat over wat de Heer doet. En over de mensheid wellicht, en misschien over een volk in dat verband. Maar u en ik, ja, wij worden geacht te geloven en dat is het dan. Zie? Wat hier allemaal naar voren gebracht wordt en ons daarin te verdiepen. Waarom staat er de Heer dat Jacob terugkeert naar Bethel? Omdat die draad weer opgenomen wordt. Daar zijn we vorige keer mee geëindigd. Want het is natuurlijk zo dat in onze dagen, ik vergelijk het altijd met een schaakspel. Dat kun je afbreken, weet u. Je kunt zeggen, oké, we houden nu mee op. We bergen de stukken op. allemaal weer keurig in het doosje enzovoort en in de kast. En dan volgende week, dan maken we de partij af. Dan komt de schaakbord weer van onder de tafel, van onder het bed of onder waar het maar vandaan komt. En de schaakstukken komen weer, die worden weer op het bord gezet. En dan, ja, dan gaan we weer. De klok aan, want het loopt al, als het een beetje wil, loopt er een klok mee. Voor wie er aan de beurt is en hoeveel tijd er gespendeerd mag worden enzovoort. En in de toekomst gaat dat verder. En precies dat is gebeurd met deze geschiedenis van de openbaring van het Koninkrijk. Na 69 weken van Daniël is de partij afgebroken, de klok stilgezet. De 70ste week van Daniël is nog niet begonnen. De stukken zijn van het bord verdwenen. De Joodse staat heeft opgehouden te bestaan. Jeruzalem is verwoest geworden, enige malen, om zo te zeggen. Toch? En bepaalde Bijbelse landen zijn ook van de kaart verdwenen toen. En in onze dagen, gedurende, laten we zeggen, de afgelopen anderhalve eeuw of zo... komen die stukken langzamerhand weer op het schaakbord, zodat je weer hebt een Joodse staat in het bezit van Jeruzalem, wat als hun nationaal heiligdom beschouwd wordt, in ieder geval hun nationaal cultureel religieus erfgoed, om zo te zeggen. Die buurlanden staan weer op de kaart, althans voor een deel. Ik zou niet weten wat eraan ontbreekt trouwens, maar ze staan weer op de kaart. En zelfs zijn we geconfronteerd met de klassieke Filistijnen. En daarmee gaat de geschiedenis weer verder. Ik weet wel dat wij ons dat niet realiseren meer. Maar al die landen daar in het Midden-Oosten, die bestaan nou net 100 jaar. De meeste daarvan korter. Want het was allemaal Turkije. Het was allemaal Turkije. Het was allemaal Ottomaans Rijk. Ja. Heb je gezien dat die kaarten die ik had hangen op de contactdag, die staan nu op internet? Op onze site. Ik weet niet of je er wat mee kunt. Ze zijn gefotografeerd en op de site gezet. Maar ik weet niet of je ze echt goed vergroten kunt om de details te zien. Maar ik zeg ook altijd, ja, je moet ook eigenlijk naar die bijeenkomsten komen. Dan, ja, dat helpt wel. Maar een van die kaarten staat uit 1881 had ik er een hangen, zo'n grote. En er stond echt Turkey. Dat betekent niet kalkoen trouwens. Dat is Turkije. He? Nou ja, en dan dat deel van het Aziatisch Turkije. Dat wil zeggen de Holy Land. Dat staat er ook letterlijk op, de Holy Land. Enzovoorts. En dat bedoel ik maar. Maar er hoorde zelfs Egypte nog bij, he? Want dat bestond ook niet. Dus dan kwam pas na de Eerste Wereldoorlog eigenlijk is dat gekomen. Toen dat hele gebied veroverd is geworden op de Turken die de kant van Duitsland gekozen hadden. Ja, dus de geallieerden hadden daar wat te zoeken. Dus dat hele gebied is veroverd door de Engelsen en door de Fransen. En die hebben gezamenlijk het gebied verdeeld. Met een lineaaltje er langs enzovoorts. Kun je nog zo zien op de kamer. Rechte lijnen, meestal. En, ja, kijk maar eens de oostelijke grenzen van Jordanië en Irak enzovoorts. Die landen zijn toen pas weer, zijn weer op de kaart gezet. En ze bevechten elkaar nu. Dus, ja. En dan beschuldigen ze Frankrijk en Engeland van imperialisme. Maar in de praktijk is dat echt niet zo. Ze hebben zich netjes teruggetrokken, maar ze trekken zich terug. En wat krijg je dan? Gedonder in de tent. Nou ja, dit is politiek. Maar waar het me om gaat is dit, de stukken komen weer op het bord. En voor zover er een gemeente in die tussentijd gevormd wordt, gaat die ook uit de weg. Dat is de opname van de gemeente, noodzakelijkerwijs. En dan gaat het verder weer. Dan breekt de 70ste week van Daniël aan. En dan gaat het verder waar het aan het eind van de 69ste gebleven was. Met een ongelovige Joodse staat. Heb je dat? En een wereldrijk in wording. Nou ja, dat, is nog een onderdeel ervan. Maar toen maar, meer moet ik er nu ook niet over zeggen. Maar daar gaat het allemaal over. En ook wat nu volgt ook, want wat we nou hierna nog krijgen, is, eigenlijk in de ene kant de vaststelling van dit is een afgesloten geschiedenis. Hier aan het eind van het hoofdstuk, dat is vanaf vers 27, komt de hele familie bij elkaar. Zo staat het er niet, maar er staat, Jacob kwam tot Isaac in vers 27. Het andere deel hebben we het nog over. Maar goed, in vers 27. Jacob kwam tot Isaac zijn vader in Mamre, te Kiriat Arba, het welke is Hebron. Waar Abram als vreemdeling had verkeerd en Isaac, hebben ze. Dan hebben ze alle drie, Abram, Isaac en Jacob. En terug bij Mamre, bij de eikenbossen van Mamre, weet hij nog. Bij Hebron. En de dagen van Isaac waren 180 jaren. Dan heeft hij nog, moet ik even kijken hoor, ik weet niet meer uit mijn hoofd. Maar laten we zeggen, dan heeft hij nog lang geleefd nadat hij Jacob zijn eerstgeboortezegen had gegeven. Want dat was toen hij 137 was. Dus toen heeft hij daarna, toen was hij al oud en blind, weet u nog. Hij heeft er daarna nog 43 jaren aan toegevoegd. Dus ja, had nog lang te gaan. Maar dat maar even terzijde. 180 jaren. En Isaac gaf de geest. En stierf. Bovendien overleed hij ook nog, denk ik wel eens. Om aan te geven dat de geest geven en sterven volstrekt hetzelfde is. Ja, dat heet de synonymia. Dat is een stijlfiguur. Dat is bekend. In de Bijbel komt het heel dikwijls voor. Nou goed. Om een klemtoon op te leggen is dat, hè, met nadruk. Hij gaf de geest, namelijk hij stierf. En dan nog een keer. Hij werd verzameld tot zijn volken. Ik geloof dat dit wel de eerste keer is dat de uitdrukking voorkomt. Maar het wordt nog vele malen herhaald in de Bijbel. Dat is dus in het dodenrijk, hè. Komt het op neer. Oud en zat van dagen. 180 jaar wordt toch als oud beschouwd inmiddels. Althans, toen dit opgeschreven werd. En zat vandaag, daar moet u wel van begrijpen dat wij dat woord eigenlijk alleen gebruiken nog in een negatieve betekenis. Maar het is net zo goed, eigenlijk in de eerste plaats, positief. Want het betekent toch alleen maar zoveel als vol. Genoeg. He? Ik herinner mij een sprookje op een grammofoonplaat. Welk sprookje dat nou was? Dat ging over een geit, geloof ik. Of die wel zegt, geitje, ben jij wel zat? En dan zegt het geitje, ik zat, het mocht wat. Ik heb geen sprietje gras gehad. Zo gaat het. Als ik lang nadenk, weet ik ook nog wie dat dan vertelde op zo'n grammofoonplaat. En als ik goed zoek, heb ik hem waarschijnlijk ook wel. Maar ja, doe maar. Maar ben jij wel zat? Ja, dan is het gewoon, heb je genoeg gehad. Dat is het. En dat is dit ook, zat vandaag. Hè? Dat wil niet zeggen dat hij het leven zat was in de zin van, kwam maar dat ik doodging of zoiets. Maar het wil zeggen, hij had zijn loopbaan vervuld. Het was hem wel genoeg. Als je maar oud genoeg wordt, dan denk je vanzelf een keer, nou is het wel genoeg. Hè? Maar je mag er geen eind aan maken, want dan krijg je, als je dat doet, dan ben je strafbaar voor de wet. Ik vind het leuk dat ze daarover discussiëren. Oké, dan maak je er een eind aan en de dagen zie je voor het gerecht. Daarna, ik vind het leuk. Toch? Wat een wereld. Maar goed. Ouders zat vandaag en zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Dus dan heb je Abraham, Isaac, Jacob en Esau. Dan hebben ze allemaal bij elkaar op dezelfde plek. Ik bedoel ook echt bij elkaar op dezelfde plek. En, want Hij wordt begraven natuurlijk in het familiegraf daar. Daarmee wordt de geschiedenis, deze geschiedenis, als het ware afgerond. Dat is ook in de praktijk zo. Want eigenlijk moet je eerst vers 36 vers 1 er nog bij lezen. En dit zijn de geboorten van Esau, het welke is Edom. Want u hebt geleerd inmiddels dat het de onderschrijving is van het voorafgaande. En dat het betekent dat deze geschiedenis hiervoor beschreven is opgetekend door Esau. Omdat hij nou eenmaal het hoofd van de familie was. Op aardsniveau, heb je dat nog? Het is wel lang geleden dat we het daarover gehad hebben. Misschien nog wel een paar jaar. Maar ik heb u de indeling gegeven hoe dat dan in elkaar steekt. En dat al die delen die door die aartsvaders zelf geschreven zijn, door hen worden ondertekend. Esau voegt er trouwens nog een stukje aan toe. Want, even kijken, een eindje verder staat het weer, hè. In vers 9, dat is de onderschrijving. Alsnog, want hij voegt er familiegegevens aan toe. Dat is wat je in familiestukken verwacht. Zie? Namelijk in vers 9, en dit, want dat nu, dat weet u langzamerhand, hè. En dit zijn de geboorten van Esau, de vader der Edomieten, op het gebergte Seir. Punt. En dan krijg je het nog een keer. Dit zijn de namen der zonen van Esau. Maar dit wordt door de volgende redacteur, om zo te zeggen, aangedragen. Daar zou eigenlijk de hoofdstukkenindeling moeten zijn. Hè? En wie er dan het laatste geschreven heeft, dat weet ik niet.
Jacob.
Was het Jacob? Nou ja, ik weet daar mijn hoofd niet, dus ik durf er niks over te zeggen. Maar het is in ieder geval een afscheiding. Het is maar nu alleen maar even om aan te geven dat wel degelijk dit de afsluiting is van een deel van, van dit familiearchief. Of hoe zeg je dat? Familiearchief is dat eigenlijk. Tamelijk gebruikelijk voor een koninklijke familie overigens. Ja. Goed, ik laat het daar maar bij. Want eerst moet ik dan nog naar het gedeelte vanaf vers 16. Daar wordt ook iets afgesloten. Nou ja, er worden twee dingen nog vermeld die van belang zijn voor de rest van de geschiedenis. Het eerste is natuurlijk dat Rachel alsnog een zoon baart. Jacob had hiervoor nog maar 11 zonen. En daar komt er nog één bij, dat is Benjamin. En daarna wordt er nog iets gezegd over Ruben. Waarvan staat, hij lag bij Bilha, zijn vaders bijwijf. En Israël hoorde het. Israël is dus Jacob. Hij hoorde het. En dat was het dan. En vervolgens krijgen we dan nog een opsomming van wie die zonen van Jacob dan zijn. Maar zoiets hadden we al eerder gehad. En daarmee is dit hoofdstuk afgesloten. Dat wil zeggen, we krijgen daarna, na de afstammelingen van Jacob, krijgen we die van Esau. Dat is hoofdstuk 36. En daarna begint er een nieuw verhaal. Namelijk, het is Jacob inderdaad. Ja, ik zie het niet staan, want het staat gewoon in hoofdstuk 37, vers 2. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. En geschiedenissen, dat weet u langzamerhand, hè. Dat is hetzelfde woord als dat geboorten dat we daar straks lazen. En het is de titel van dit Bijbelboek, Wording. Genesis, dat is dan niet het Hebreeuws. Het Hebreeuws is toldot. Is het vertaald, maar dat betekent, wat dat betekent, het verslag, het verhaal. Men heeft problemen met dat woord, omdat men het vertaalt met geslachtsregister, met geschiedenis. Maar eigenlijk, het is het verslag zoals door iemand geschreven. Toch? Het relaas. Het familierelaas, ja, precies. Ik weet niet of u het kent, maar ik heb thuis nog wat van die dingen. Die heb ik opgedoken uit mijn eigen voorgeslacht. Dat ligt dan in Den Haag, in. In Arnhem ook nog, ja. En ik geloof in Amsterdam. En sommige van die dingen heb ik stiekem gefotografeerd. Dat mocht niet, maar dat doe je dan toch natuurlijk. Enzovoort. En helemaal met de hand uitgeschreven. Uitgetypt, want het is anders zomaar niet in te zien. Omdat het oud schrift is van een paar honderd jaar terug. En een van die dingen herinner ik me nog goed. Daar staat dan iets onder in het Frans of zo. Want het was net de Franse tijd. Rond 1800. Met de strekking van gezien, gecontroleerd en goed bevonden. En dan de ondertekening van de man die over wiens familie het ging dus. Enzovoort. Maar dat is dus uitdrukkelijk een ondertekening van een instemming met het verslag. Zoals kennelijk het personeel dat had uitgeschreven. Het zal gedicteerd geworden zijn in de tijd. Enzovoort. En dan komt de ondertekening eronder. Maar het ging over de familie, over een paar honderd jaar familiegeschiedenis. Ja. Dat is toch leuk? En dat bewaren ze dan in de. Als het een beetje mee zit, bewaren ze dat in het Nationale Archief in Den Haag of ergens anders. Provinciale archieven enzovoort. Er kijkt nooit iemand naar, behalve dan als er idioot voorbij komt, zoals ik. Van ik wil dat zien, wat is dat? Enzovoort. En dat is interessant, ja. Dat werd bijgehouden. En het Koninklijk Archief, daar hebben we het dan nog niet eens over gehad. Daar wordt alles bijgehouden wat de koninklijke familie aanbelangt. Is dat Nederlands? Of is het Duits? Nou ja, het doet er ook niet toe. En dat is dit ook, hè. Dit is een verslag van de koninklijke familie. Van Adam enzovoort, via Noach en zo verder, via Abraham, Isaac, Jacob en hoe het maar verder gaat. Maar hoe het verder gaat, dat weet u. Het gaat verder met Jozef. Kijk, ik neem even 37 vers 1. En Jacob woonde in het land der vreemdelingenschappen zijn vaders in het land Canaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Punt. En dat had eigenlijk onder hoofdstuk 36 moeten staan. Daar ging het nog over Esau. Inmiddels. En eindigt met: hij is Esau, de vader van Edom. Nou ja, hoe je dat maar vertaalt. Maar goed. En Jacob woonde in het land der vreemdelingenschappen, zijn vaders in het land Canaan. Esau niet. En de zonen van Esau, de vorsten van Esau, weten ze, woonden naar hun woningen in het land hun bezitting. Hij is Esau, de vader van Edom en daarmee van het volk Edom, de Edomieten. En Jacob woonde in het land der vreemdelingenschappen zijn vaders in het land Canaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen, punt. En daarna gaat het niet meer over Jacobs geschiedenissen, want die heb je net gehad. Dus het is niet een opschrift, het is een onderschrift, want daarna gaat het verder met Jozef. Want hierna volgen niet Jacobs geschiedenissen, maar Jozefs geschiedenissen. Tot het eind van het boek. Alle volgende hoofdstukken eigenlijk, toch? Niet dat Jacob er geen rol in speelt, maar het is niet meer door Jacob beschreven. En wat nu volgt is de geschiedenis van Jozef. Dus dat had beter, vers 2 had net zo goed kunnen beginnen met: dit zijn Jozefs geschiedenissen, dubbele punt. Zie? Maar zo mag je niet lezen, het staat er ook niet. Dit waren Jacobs, was Jacobs zijn verslag. En dat is het einde van het verhaal. De rest komt ergens anders. Wie het laatste stuk geschreven heeft, weten wij trouwens niet. Officieel weten we dat niet. Of Jozef dat geschreven is. Het is niet meer ondertekend namelijk. Het laatste stuk van Mozes, waarschijnlijk wel. Het laatste commentaar is van Mozes. Al zal het waarschijnlijk zo zijn dat inderdaad het laatste commentaar nog van Ezra was. Er tussendoor. Maar toen maar. Want er staat hier het land Canaan. Daar struikel je dan toch ook over de term hier in Genesis. Want ja, daar kom je pas tegen in Exodus. Hè? Maar goed, dat doet er niet zoveel toe. Waar het om gaat is dat wij hier uitdrukkelijk van doen krijgen. Natuurlijk opnieuw, maar we krijgen uitdrukkelijk opnieuw van doen met de kwestie van het aanbreken van het nieuwe verbond. En meer met nadruk de kwestie van het eerstgeboorterecht. Daar gingen voorgaande hoofdstukken over, want dat was altijd al in deze familie het probleem. Wie krijgt het eerstgeboorterecht? Dat wil zeggen, wie wordt de erfgenaam van de hoedanigheden van de familie, de naam en de titel en de beloften en wat dat maar was. En we waren nu tot en met Jacob. En nou is de vraag, hoe gaat het dan verder? Nou, dat komt hierna. Maar dan wordt eerst nog verteld dat hij nog een zoon erbij kreeg. Zodat je nu gaat vermoeden dat misschien dan toch die Benjamin dat eerstgeboorterecht gaat krijgen. Die nou alsnog, toch, dat zou toch kunnen. Nou ja, dat denk ik dan. En daarna vertel ik maar bij waar het toe leidt. Namelijk tot de gedachte dat wij kennen in het Nieuwe Testament, na de komst van Christus, hoe zeg je dat, doet er ook niet toe, na kerst. Vind je in het Nieuwe Testament vind je maar één persoon van wie melding gemaakt wordt dat hij is uit de stam van Benjamin. Dat vindt men weinig en dus heeft weer iemand uitgevonden dat alle Galileërs Benjaminieten waren. Want men vindt dan weer dat aangezien de discipelen de Galileërs waren, dat zij dan misschien ook Benjaminieten zijn en dat de Joden woonden in Judea. En waar woonden dan de Benjaminieten? In Galilea, heeft men uitgevonden. Dat staat absoluut niet in de Bijbel. Er is geen enkele aanleiding toe. Integendeel. Doe maar. En bovendien, de enige Benjaminiet die we kennen is Paulus. En die kwam niet uit Galilea en ook niet uit Judea, want die woonde in Tarsen. Dus dat is niet eens in het beloofde land, om zo te zeggen. Heb je dat nog? Dat was ver naar het noorden toe. Dus vooruit maar weer. Ja, je komt hem in Jeruzalem tegen. Maar in zijn professionele hoedanigheid, zal ik maar zeggen. Als vertegenwoordiger van de hoge priester. Maar wij kennen Saulus als Paulus. En daarmee als de, denk ik, de belangrijkste van de apostelen. En niet eens een van de 12. En de belangrijkste voor ons, omdat hij de meeste geschriften geproduceerd heeft. Voor zover die aan ons zijn overgeleverd. Ik zeg het heel voorzichtig. Want het kan best zijn dat Thomas nog veel meer geschreven heeft. Maar daar hebben we dan niks van meegekregen. Dus toch? Dus dat telt niet. Wat telt is, we hebben 13 brieven. Of zoiets. Ik moet altijd nadenken. Of zoiets. Want de Hebreeënbrief is anoniem. Maar die beschouw ik ook als van Paulus. Maar we hebben 13 brieven, zal ik maar zeggen, van Paulus. Daar kan geen ander tegenop, hè. Eén van Jacobus, één van Judas, twee van Petrus. Oké, drie, maar het zijn wel hele korte, van Johannes. En één anonieme dan officieel, de Hebreeënbrief. En daarna de brieven van Paulus. En dan kom je toch ver boven de 10. Hè? Dus dat is de belangrijkste apostel. Maar hij was uit Benjamin. En hij, hoewel hij beschouwd werd om religieuze gronden als van oorsprong een Jood, heeft hij daar zelf uitdrukkelijk afstand van genomen. En hij zegt, ja, ik ben naar de wet de fariseer, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk. Ik was uit het zaad Abrahams, uit de stam van Benjamin. Dus de naam Juda wordt vermeden, toch? En voort zegt hij, ik heb dat alles om Christus wil schade geacht. En als hij op zijn strepen ging staan, dan zei hij, ik ben een Romein. En als zodanig geboren. Ja, dat telt juridisch, dus doe maar. Maar toch Benjamin. En zo is het, want ik beschouw Benjamin, de naam van Benjamin en de stam van Benjamin, als een type, als een beeld van het gelovige overblijfsel in onze dagen uit de Joden. Want officieel werd de stam van Juda gerekend tot het tweestammenrijk. U weet, twee stammen zijn Juda en Benjamin. Ik zei officieel, ik probeer het echt nauwkeurig te zeggen, omdat ik me bewust ben van alle commentaar die altijd hierop komt. Maar officieel was dat zo. U weet hoe het was met de scheuring van het Rijk. De Heer zei tegen Jerobeam: jij wordt koning van Israël. Met in verstande dat je de stam van Juda niet krijgt, want ik heb een belofte gedaan aan het huis van David, dat altijd iemand uit zijn zaad op de troon van David zou zitten. En dus er komt een andere koning dan jij over Juda en daarmee over de stam van David. Dat was dus Rehabeam. Maar Jerobeam kreeg dus 11 stammen. Maar daar ging er nog een vanaf. Zei de Heer, dat was de stam van Benjamin, die kreeg Jerobeam ook niet. En dat was, het staat er in andere woorden, maar dat was omdat Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin. Er staat dat Jerobeam die ene stam niet krijgt, want de bedoeling was dat Juda, dat er altijd een lam des Heren zou zijn bij Juda. En verder wordt het niet uitgelegd, maar Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin. Heel Jeruzalem, namelijk, kun je in Jozua lezen en later nog wordt het vaker aangehaald. En daar stond niet alleen het Davidisch paleis dus, de koning uit Juda, maar zijn paleis stond in Benjamin. Maar de tempel, als bewaarplaats van het woord van God en als huis van de priesters. Het priesterlijke, je hebt het koninklijk huis en het priesterlijk huis. Het was van elkaar gescheiden. Maar die beide huizen stonden dus in Jeruzalem. Dat is het stamgebied van Benjamin. Dat hoort dus bij Juda, want de koning was uit Juda. En dus zei de Heer, ja, die krijg je ook niet. Dus officieel heb je een tweestammenrijk van Juda en Benjamin. En officieus? Officieus waren er lui uit de 10 stammen die alsnog zich vestigden in Juda, dat wil zeggen in het tweestammenrijk, omdat ze Jehovah wilden dienen en dan moesten ze bij de tempel kunnen en het was dus in Juda. Staat in de Bijbel. En dat is één, dus je vindt onder de twee stammen toen al, hè, dus dat, dan hebben we het over 900 voor Christus of zo. Dat toen al mensen uit andere stammen zich vestigden in Judea. En dus gerekend worden tot het koninkrijk van de twee stammen van Israël. Maar andersom vind je ook dat de koning van Assyrië voerde de 10 stammen weg. Dat duurde tientallen jaren, ging in fasen. Kwam er weer zijn inval, werd weer wat gekidnapt, afgevoerd. Maar die nam ook gevangenen mee van de twee stammen van Israël. Er staat gewoon in de Bijbel dat hij zelfs alle steden van Juda veroverd had enzovoorts. En logischerwijze de bevolking had weggevoerd totdat hij alleen nog stond voor Jeruzalem. En toen kwam er de zogenaamde wonderbaarlijke redding van Jeruzalem. Dat staat in de Bijbel beschreven. Rabsaki en wat het allemaal was. Nou ja, doet er ook niet toe. Maar dat betekent dat je onder de 10 stammen in Assyrische ballingschap vind je namelijk velen die van oorsprong Jood zijn, dat wil zeggen uit de stam van Juda, en ook velen uit de stam van Benjamin. Heb je dat nog? Dus dat maakt het heel lastig. En de andere keer ga ik u dan uitleggen, want dat ga ik niet doen. Het staat niet in de Bijbel namelijk, dat bijvoorbeeld de Jutten uit Jutland gewoon afstammelingen zijn van Juda. En ze dragen de naam zelfs nog. Heb u dat nog? Ja. En dat de zogenaamde Belgische stammen, dat zijn Keltische stammen, Belgische stammen, zijn zo zonder meer afstammelingen van Benjamin. En de namen daarvan vind je ook terug. Staan gewoon in je atlas en in je geschiedenisboeken. Ja, niet allemaal. Maar het woord Belg komt van Bela en dat is een zoon van Benjamin. Om maar eens wat te noemen. En zo verder, en zo verder. Dus ze lopen wel door elkaar, zal ik maar zeggen. Ze zijn vermengd, logischerwijze. Zodat wij ook in heel Nederland vinden, wij Friezen. Waarom wonen die niet in Friesland? Nou, het antwoord is dat we hier in het Westen hadden, er was ook ooit Friesland. Want de bischop van de Friezen, wie was dat ook alweer? Bonifatius. En Willy Brood en weet ik veel. En waar stond hun kerk dan? In Utrecht. Was dat dan Friesland? Ja, dat was Friesland, maar die grens is opgeschoven. Het is, ja. En waarom heet Parijs eigenlijk Parijs? Omdat het gebouwd is door de Friezen. Maar die woonden daar. Parijs, dat is gewoon het woord Fries. De P is een F, dat weet u toch? Dus historisch zijn Friezen. Die wonen langs de hele noordwestkust van Europa. En later zijn ze teruggeschoven naar het noorden. Helemaal naar Oost-Friesland. Dat is het noorden van Duitsland dan weer. Heb je dat nog? Ja. Het is niet leuk om te vertellen, maar de Groningers zijn dus ook Friezen. Ja. Maar... ja. Ja, je weet het nooit, het kan vriezen, het kan... Nou ja, nou, laat maar, zoiets. Je moet begrijpen dat dat nooit stabiel geweest is... en dat die volkeren verschoven zijn, verder getrokken zijn... en gemigreerd zijn enzovoort... totdat we uiteindelijk vaste grenspaaltjes en hekjes en prikkeldraad hebben neergezet. Maar ja, daar trekken de dieren zich ook weinig van aan. En toch... En de mensen ook. Dus ja, dat probleem hebben we tot vandaag, zoals u weet. Toch? Ja. Nou goed. Maar Benjamin. Benjamin, die laatste. Maar die is wel van belang, omdat die de drager wordt. U weet misschien dat Benjamin beschouwd wordt als de kleine. Dat is in Exodus, bij de uittocht. Nee, hier eerder nog bij de geschiedenis van Jozef speelt hij een rol. Die kleine, de kleinste. Dat betekent natuurlijk de jongste en het nakomertje enzovoort. Maar hij was de enige volle broer van Jozef. En die zou de eerstgeborene worden. Met het eerstgeboorterecht. Dus als er een reserve eerstgeborene is, dan is het dus Benjamin. Heb je dat nog? En als de gemeente een gemeente is van eerstgeborenen, waar vinden we dan de loco? Bij Paulus, de Benjaminiet. Dat is de positie van Paulus als Benjaminiet. Ja. Maar goed, dat kan ik nou allemaal niet uitleggen natuurlijk. Maar dat steekt hier allemaal achter. Maar laten we maar even lezen. Er staat, vers 16, zij reisden van Bethel, want daar waren ze natuurlijk hiervoor. En er was nog een kleine streek lands. Niemand weet hoe lang die streek was. Er was een kleine streek lands om tot Efrat te komen... En Efrat is Bethlehem. Dat staat in vers 19, aan het eind van het vers. Efrat, het welk is Bethlehem? De volle naam, weet u, want het is zo kerst. Gij Bethlehem Efrata, heet het dan. Bethlehem Efrat. En Bethlehem betekent het huis van het brood. De plaats van het brood. En Efrat... Je kunt er nog net ons Nederlandse woord fruit in ontdekken. En met een beetje moeite het woord vrucht. Dat is hetzelfde, fruit, vrucht. Het begrip staat voor vrucht, namelijk vrucht dragen. Die FR of PR, want het is dezelfde letter, staat voor vrucht. Het komt ook voor in ons woord Bres. Dan is de P een F. En de P is een B geworden, is zacht geworden. Dan heb je een Bres of een breuk. Betekent allemaal hetzelfde. Vandaar dat woord openbreken of uitbreken. En dan zeggen de vertalers erbij in menigte. Want het is niet alleen breken, het is vrucht dragen. De gedachte die erachter steekt is dat iets open moet, opengebroken moet worden om bij de vrucht te komen of althans vrucht voor te brengen. Ik heb het nagevraagd aan een paddenstoel. En, ik zeg het wat ongelukkig, maar u weet hoe dat die dingen die barsten open, bam. En dan vliegt de vrucht, het zaad zo u wilt, vliegt in het rond. Andere dingen hebben we de ruwe bolster, die moet je eerst kapot hakken om bij de pit te komen of bij de vrucht als zodanig. Zoals bij kastanjes, bij eikels hebben ze al een eindje geholpen van tevoren. Maar die laat ik ook maar weer liggen. Maar dat is het bekende verschijnsel. Je moet het openbreken en dan komt vrucht. En zelfs als een mens geboren wordt, dan moet eerst het water breken. Je wist niet dat het breken kon. Ja, toch? Maar het water moet breken en dan komt de vrucht. Dat is het wel, hoor. Heus. Nou ja. Daarna zijn we bij de biologieles, dus die slaan we ook weer over. Maar Efrat, het vruchtbare, zoals Efraïm. Maar Efraïm, dat was de zoon van Jozef, hierna in de volgende hoofdstukken, die dan de erfgenaam wordt van Gods beloften. En Efraïm wordt vertaald met een dubbele vrucht, tweevoudig. Daarmee implicerend inderdaad het eerste geboorterecht. Maar Efrata. In ieder geval wordt er brood voortgebracht. Het is dus toch vruchtbare. Vruchtbare plaats. Brengt brood. Het is bijna kerst. Onthoud dat. Dus dan weet je dat weer. Hè? Het is een vruchtbare plaats. Er wordt brood voortgebracht. Het is alleen jammer van Rachel. Want die overlijdt daar. Maar zo gaat het altijd. Men zegt de een zijn dood is de ander zijn brood. Dat klopt hier wel heel erg. Want het wordt een broodhuis hier na Rachel. Ja, sorry. Maar toch, het oude verdwijnt en het nieuwe verschijnt. Of andersom, maar het hangt samen. Zoals Petrus het zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan. De elementen zullen branden en vergaan. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Enzovoorts. En zo staat het dan ook in Openbaring. Oude hemel, oude aarde, geen plaats meer gevonden. Maar ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zie? Dat is het. Wedergeboorte is het op een ander niveau. Maar Efrat. En Rachel baarde. En zij had het hart in haar baren. Hart in de betekenis van zwaar, dus. En het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging. Andere keer heet dat, halve bladzijde verder. Dus de geest, hij gaf de geest, nu heet het ziel. Niet dat het hetzelfde is, maar in de praktijk hier wel. Het is overlijden namelijk. Als haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hen Ben-Jamin. En dan zegt die vroedvrouw nog: vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. In de eerste plaats moet ik u zeggen dat ik niet weet hoe het tegenwoordig is, want ik ben geen belanghebbende meer. Maar in het verleden, als zulke moeilijke bevallingen waren, dan werd eerst gezorgd voor het kind en dan pas voor de moeder. En als ze dreigde te overlijden, dan deed ze toch hun best om het kind in leven te houden, eventueel ten koste van het leven van de moeder. Hebben jullie dat nog? Ik denk dat ze dat nu zo niet meer doen. We hebben andere prioriteiten naar het schijnt. Maar kijk, je kan het aan Rachel nog navragen. Dat heb ik net even gedaan. In Genesis 30. En als Rachel zag dat zij Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster. Die baarde wel. En ze zei tot Jacob, geef mij kinderen of indien niet, zo ben ik dood. Het is tamelijk grof, moet je zeggen. Geef mij kinderen en zo niet, dan ben ik dood. Dus ja, nou ja, ze wordt op haar wenken bediend, denk ik, uiteindelijk. Ze brengt een kind voort, alsnog. Twee, Jozef en in laatste instantie Benjamin en dan overlijdt ze. Het is niet aardig om te zeggen, maar dit verschijnsel, dat de moeder overlijdt bij de geboorte van een kind, ja, dat is eigenlijk zo gewoon. We laten kinderen geboren worden in het ziekenhuis bij voorkeur. Dan heb je alle medische hulpmiddelen bij de hand en alle medische know-how. Dus er wordt een heleboel gedaan om dat allemaal te voorkomen en de goede banen te leiden. En het schijnt dus redelijk makkelijk te zijn. Als het helemaal niet gaat, dan hebben wij de zogenaamde keizersnede. Tenminste, in mijn dagen was dat zo. En dan, dat is een grove methode, maar dat gaat ook allemaal goed tegenwoordig. Dus ja, wij kennen dat niet meer. Maar ik heb u net gezegd dat ik wel eens wat familieonderzoek gedaan heb. Maar dat is een understatement. Maar wat je nogal eens tegenkomt, is inderdaad het overlijden van de moeder bij de geboorte van een kind. En ook in mijn voorgeslag zit dat zo. De jongste van het stelletje, die heeft zijn moeder nooit gekend. Want die is overleden toen hij geboren werd. Of een paar dagen daarna. Sommige een paar maanden daarna. Maar dan weet je toch hoe het zit. Moe is er niet bovenop gekomen, boven die bevalling. Enzovoort. En erger vind ik het nog als je daarna ook nog leest dat het kind ook nog, want dat is vaak ook zo, hè. Dat het kind ook niet gezond is en die brengt het ook niet ver. Nou ja, daaraan denk wat een ellende. Ik kwam er één tegen, die heeft al 13 kinderen gehad, geloof ik. En toen ze overleed, waren er nog maar 2 van die 13 kinderen in leven. Dat wil zeggen, ze stierven allemaal jong. Sommigen na een paar weken, sommigen na een paar jaar. Maar er zijn er maar 2 van de 13 die de volwassenheid bereikten. En het waren niet de oudsten, overigens, ook niet de jongsten. Dus ja, het werkt gewoon allemaal niet goed, blijkbaar. En wat moet je dan? Dus zo bijzonder is dit eigenlijk ook allemaal niet. Maar u begrijpt waar het over ging. Er moet voortgebracht worden en bij voorkeur uit Rachel, dat was de geliefde van Jacob, meer dan die andere vrouwen waar hij wat mee had, om zo te zeggen. En ik bedoel het echt niet oneerbiedig. Maar toch, er was alleen Jozef, tot op heden. Maar dan wordt er toch nog een geboren. En zij noemt hem Ben-Oni. Dat wil zeggen, de zoon van mijn smarten. Van mijn lijden. Maar zijn vader noemde hem Ben-Jamin. En Jamin is rechterhand eigenlijk. De zoon van mijn rechterhand. Als gesproken wordt over de rechterhand God, staat er dit woord, Jamin. Heb je dat? En dan hebt u waarschijnlijk wel eens gekeken in de diverse naslagwerken. Wat betekent Benjamin? En dan staat er zoon van mijn laatste dagen. Heb je dat? Dan wordt Jamin uitgelegd als laatste dagen. Nee, staat in de meeste boeken, hoor. Staat gewoon laatste dagen, zoon van mijn laatste dagen. Dat is ingegeven doordat het inderdaad de laatste was. Maar het woord dag is Jom of Jam, dat is hetzelfde. Het meervoud daarvan zou moeten zijn een driepoot aan het eind, Jamim. Want dat is het normale meervoud, mannelijk meervoud. M erachter, uitgesproken als IM. Jamim, u weet wel. Komt vaker voor in de Bijbel. dan heet het dagen. En dan komt men bij laatste dagen. En dan moet ik je zeggen, nou, dat is kabbalistisch, dus dat mag je niet weten. Maar het staat wel in je boeken staat toch dat het betekent zo'n van mijn laatste dagen. Maar de redenering is als volgt. De M aan het eind, de min, staat voor de vergankelijke dingen. Dat is het getal 40. Dat is getallen symboliek. M. En eigenlijk vertel je dan niet verder, want gaat maar tot 4 of tot 40 of tot 400. En na de 4 komt de 5, en de, of na de 40 komt de 50, en de 400 komt de 500. Maar die bestaat niet in het Hebreeuws. Maar na de M, de driepoot, de Mem, komt de Noen, dat is de tweepoot, en die staat hier ook. Maar dat is de 50. Maar volgens de getallensymboliek is de 50 niet het stoffelijke van de 4, van de 40, maar het onstoffelijke, het geestelijke en daarmee dat wat later komt. Dat wil zeggen daarmee eigenlijk ook van een nieuwe schepping en van de Messiaanse tijd. Want 4 staat voor de tot aan de komst van de Messias. Daar weten ze dus kennelijk wel. En wat daarna komt is dan een 5. Of het was 40 en wat daarna komt is een 50. We kijken niet op een nulletje. Maar dat is dus de Messiaanse tijd. Maar Messiaanse tijd wordt in de Bijbel aangeduid als laatste dagen. Daar hebben ze gelijk in. En zo komen ze tot de vertaling met zoon van mijn laatste dagen. En of die correct is. Ja hoor, maar is even goed als zoon van mijn rechterhand. Want Yamin met een tweepoot betekent rechterhand. Heb je dat nog? Soms is het verbijsterend hoeveel kennis achtersteekt achter een bepaalde opvatting. Maar ja, dat is deze dus ook. Want Nieuw-Testamentische tijd brengt ons bij Benjamin. Namelijk letterlijk bij Paulus en overdrachtelijk bij een gelovig overblijfsel wel degelijk uit het Joodse volk. Een overblijfsel wat bij Juda hoorde. Hebben we dat nog? Ja, en dat je het moeilijk kunt vinden, Benjaminieten. In de Bijbel althans, in de Nieuw-Testamentische tijd. Ja, dat is niks bijzonders. Daar gaat het nou juist om, want waar het over gaat is over de stichting, de bouw, de verzameling van de gemeente. En dat is een verborgenheid. En als u dat had willen opschrijven, wat ik nu allemaal gezegd heb, dan heb ik medelijden met u, want ik kan het zelf ook niet. Dat is zo moeilijk, omdat het gaat om verschillende dingen naast elkaar, parallel. Daarvoor moet je ze eerst in het hoofd zien te krijgen. En hoe je ze dan weer op moet schrijven, dan kan je niet parallel. Dat gaat toch niet? Dan moet je eerst het ene, dan het andere, dan het andere. Ja. Dus ik zou het ook niet weten. Maar misschien is het ook helemaal niet de bedoeling dat zulke dingen opgeschreven worden. Maar u weet wat er met Benjamin gebeurt. Hij is zoek, hij moet erbij komen. Hij is de houder van de graal. Ik moet het pauzeren hoor, ik weet het. U weet ook waar de beker was van Jozef. Dat is toch de heilige graal? Bij Benjamin. Waar vind je die Benjaminieten? Waar zijn de Keltische stammen der Belgen gebleven in Brittannië? Nee, die waren nog in wat wij België noemen in de dagen van Julius Caesar. Maar die zijn heus allemaal overgestoken naar de andere kant. Hebben jullie dat nog? Ze woonden eerst in Gent en daarna woonden ze in Kent. Nee, dat is geen grap. Dat is serieus. Eerst woonden ze in Wallonië, de Walen woonden in Wallonië. En later woonden ze in Wales en in Wels. Ja, eerst in Wels, daarna in Wels. Heus. Je kunt ze volgen op de kaart, op de atlas. Jazeker. En daar ging het evangelie naartoe. Tamelijk linea recta. Noem nog eens een stam die verbonden was met... Het is pauze nu, hè. Noem nog eens een stam die verbonden was met Juda. Die is moeilijker, deze. Niet officieel, maar... was de stam van Simeon. Die grenzen niet aan enige der andere stammen van Israël. Die, het was een... ik ben het woord weer kwijt. Het was een... werd omgeven door Juda.
Een enclave.
Een enclave, zuster, dank u wel. Een ingesloten iets, een enclave binnen Juda. Daarom zeggen ze, we zijn het spoor van Simeon kwijtgeraakt. Maar het is niet zo, we zijn Simeon niet kwijtgeraakt. Want de Simones in het Latijn staan gewoon op de kaarten van Ptolemeus. En je vindt ze in Brittannië. Want de stam van Simeon is de eerste die de zegeningen van de eerstgeborene meekrijgt van Jozef. Daar hebben we het later wel over. Maar je vindt hem terug, hij staat gewoon op de kaart. Simeonieten. Maar zijn andere lijnen ook, maar die vertel ik u dan wel als we daar aan toe zijn. Want we moeten nou eerst pauzeren. Benjamin wordt dus opgevat als de zoon van mijn rechterhand, dan wel als de zoon van mijn laatste dagen. Hetgeen een verwijzing is naar wat ik dan maar noem het gelovige overblijfsel onder de Joden. Zo kennen wij trouwens ook iemand die in beeld is van gelovig overblijfsel onder de 10 stammen van Israël. Dat is namelijk Dan. Maar daarover hebben wij het in Linschoten de komende tijd. Aan het eind van het boek Richteren is dat, waar dat een rol speelt. Maar goed, dat kan ik nou niet uitleggen. Het is een heel gecompliceerde geschiedenis. Dus laat maar zitten. Maar Dan heeft een leidende functie binnen de 10 stammen, om zo te zeggen, zoals Benjamin dat heeft onder de 2 stammen. Dus zo'n vreemd idee is het ook niet. We vinden trouwens later in de Bijbel ook verwijzingen hier naartoe. In elk geval staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Genesis 48. Maar die moet ik even opzoeken. Genesis 48. Oh, dan wordt het aangehaald, ja. Vers 7. Waar je, in Genesis 48 is dus dat hoofdstuk waarin Jacob het eerstgeboorterecht overdraagt aan Jozef en zijn 2 zonen, Ephraim en Manasse. En dit doet hij met een lange inleiding. En dan haalt hij aan, vers 7, toen ik van Paddan-Aram, van oom Laban kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan op de weg, als het nog een kleine streek lands was, om tot Efrat te komen. En ik behoef haar al daar aan de weg van Efrat, welke is Bethlehem. En dan gaat hij naadloos over in. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide, van wie zijn deze? En dan gaat het meteen verder over Jozef en zijn 2 zonen met betrekking tot het eerste geboorterecht. Ik bedoel, er is dus echt een combinatie, een verbinding tussen Benjamin uit Rachel enerzijds en dan meteen gaat het verder met Jozef. Maar in dat verband zou ik dan ook moeten noemen de uitspraak in Jeremia. Dat is in Jeremia 31. En Jeremia, dat hoofdstuk, Jeremia 31, gaat specifiek over eerstgeboorterecht. En met name dat van Ephraim. Het is het bekende hoofdstuk over het nieuwe verbond, hè, meestal bekend vanaf vers 31. Ik zal met de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken, enzovoorts. Dat gedeelte dat uitgebreid geciteerd wordt in Hebreeën hoofdstuk 8. Maar voor we daar zijn, staat er in mijn Bijbel boven vers 2 van Jeremia 31. Het nieuwe verbond. En vervolgens gaat het dan in vers 2 meteen over het volk der overgeblevenen van het zwaard. Heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. En daarna wijs ik op het voorkomen van de naam van Samaria in vers 5. En de naam van Efraïms gebergte in vers 6, dat is Samaria. En daarna nog een keer de term overblijfsel in vers 7. En daarna vers 9, waar het gaat om de verzameling van onder andere blinden en lammen en zwangeren en barenden en wat het maar was allemaal. Lammen, blinden en kreupelen denk ik altijd, maar die leg ik ook maar niet uit. En dan, zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader, of gewoon tot vader. En Efraïm is mijn eerstgeborene. Let op, Jeremia 31 wordt in het Nieuwe Testament op onze dagen van toepassing gebracht. Namelijk die uitspraak over dat nieuwe verbond, wat is aangebroken. Maar hier wordt het gekoppeld aan het eerstgeboorterecht van Efraïm. En het wordt herhaald, want vanaf vers 9 lees ik altijd graag door meteen in vers 20. Vanwege het verband. Ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Ik ben even vergeten wat het Hebreeuws is voor troetelkind. Doe maar. Stond niet in het woordenboek namelijk, troetelkind. Doe maar. Want sinds ik tegen hem, tegen Efraïm gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem, mijn inwendige mens, mijn, nou ja, mens. De Heer zegt het, hè. Inwendig. Mijn gevoelens voor Efraïm. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Rugama. Spreekt de Heer. En daarna heet hij, is het ineens een vrouwtje, want dan heet het Jonkvrouw Israëls in vers 21. En zo verder. Maar het gaat over Efraïm en het eerstgeboorterecht van Efraïm. En het wordt toegepast in ieder geval op de gemeente in onze dagen. Die heb je toch, hè? Nou, en in die tussentijd, dat wil zeggen in het stuk wat ik nou oversloeg, ging het over vers 10. Hoor des Heren, wordt gij heidenen en verkondigt in de eilanden die verre zijn. Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijner kudde. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en heeft hem verlost uit de hand. Degene die sterker was dan hij. Je moet het langzamer lezen dan ik het nu deed. Hoor des Heren, wordt gij heidenen. Volkeren, dat is gewoon het woord voor volkeren, gij heidenen. En verkondigt in de eilanden, dit is een parallelisme. De heidenen wonen kennelijk in de eilanden die verre zijn. En eilanden, ach, als ik het eenvoudig zeg, dan gaat het via het Nederlands. Eilanden betekent eigenlijk geïsoleerde landen. Vandaar dat een eiland in het Engels nog is met een S ertussen. Je spreekt hem niet uit, island, maar je schrijft wel is-land, hè? Want het is een geïsoleerd land. En in de betekenis van het is niet makkelijk bereikbaar en dus gewoonlijk is het dan ver. En daarom ligt het geïsoleerd. Het is een van de woorden die via de klassieke literatuur gebruikt wordt voor wat wij koloniën noemen. Alleen ons woord kolonie komen we aan via het Latijn, via de Romeinen. En een kolonie binnen dat jargon is een gebied dat bewoond mocht worden, een onbewoond gebied van oorsprong, maar wat bewoond zou worden door de afzwaaiende Romeinse militairen. Die waren uit allerlei verschillende volkeren overigens. Maar vandaar dat wij een plaats kennen als Cologne, Keulen namelijk. Dat betekent gewoon kolonie. En zo kennen we ook andere plaatsen in de wereld, ook in de Bijbel trouwens, die als koloniën beschouwd worden. Dat wil zeggen vestigingen van mensen in den vreemde, om zo te zeggen. U weet, Galliërs komen uit Gallië, maar er was een kolonie van Galliërs in Klein-Azië en dat noemen wij Galatië. Dat wil zeggen, de Galaten waren eigenlijk Galliërs van oorsprong. Namelijk die Galliërs die in Romeinse militaire dienst getreden waren, al of niet vrijwillig, maar die daarna afzwaaiden, het overleefd hadden. En dan mochten ze zich ergens vrij vestigen, kregen een stuk grond. En met name daar in Klein-Azië zijn ze gevestigd in de tijd. Galliërs, Galaten. Vandaar dat er nu nog discussies bestaan over of die brief aan de Galaten nou in Klein-Azië bezorgd is geworden of in Frankrijk. Nou ja, Frankrijk bestond toen nog niet, maar dat ontleent zijn naam aan de Franken, die pas met de grote volksverhuizing in de 4e eeuw daar terecht zijn gekomen. Maar kolonie. En dat woord eiland, het Hebreeuws woord eiland, wordt gebruikt in de betekenis van kolonie. Ergens ver weg, niet noodzakelijk in de zee. Mocht u nou denken, maar er staat toch ergens iets over de eilanden der zee, dan moet ik u zeggen dat dat een pleonasme is. Want eilanden liggen altijd in de zee. Althans, het Nederlandse woord eiland heeft die betekenis. Het betekent dus eigenlijk niks. Maar het woord zee is het woord voor het westen. En dan betekent het wel wat. Dus het had moeten zijn eilanden in het westen. Hebben jullie dat nog? Verre westen. Verre staat er dus ook bij. Maar wat moet er nou tot die heidenen in die verre eilanden, verre koloniën, in die verre landen gezegd worden? Er moet tot hen gezegd worden, die Israël verstrooid heeft, zal hen weder vergaderen en hen bewaren als herder zijn kudde, want de Heer heeft Jacob vrijgekocht, enzovoort. Wat gaat die heidenen dat aan, is de vraag. En het antwoord zal u verbazen. Die heidenen zijn Israëlieten. Want het woord heidenen wordt opgevat, ook in de dagen van Jeremia misschien nog niet, maar heidenen wordt opgevat in de zin van niet-Joden. Of, maar wel in de dagen van Jeremia, wordt het opgevat als volkeren die geen deel uitmaken van Israël. Maar de tienstammen sinds hun wegvoering maken geen deel meer uit van Israël. Daarom heten ze ook niet zo. En daarom zijn ze, naar Bijbelse, maar ook naar Joodse maatstaven zeker, zijn ze heidenen. Omdat ze niet Joods zijn. Heb je dat nog? En ook zijn ze niet Israël. Want Israël is de naam voor het volk aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. Maar het is van hen afgenomen, van de tien stammen. Ze zijn ontslagen uit het priesterambt, staat in Hosea 3. Ze zijn ontslagen uit het priesterambt enzovoorts. Ze zijn een nietszeggend volk geworden, staat er. En ze zijn geassocieerd met de heidenen. Dat wil zeggen, ze zijn wel Jacob, maar niet Israël. Als u nou begrijpt wat de betekenis is van die termen. Maar de Heer heeft Jacob vrijgekocht. Zie je dat er staat? Jacob. Staat niet Israël. De Heer heeft Jacob vrijgekocht, heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. En waarom op die eilanden in die verre zijn enzovoort, die heidenen? Omdat het primair Israëlieten zijn. Aan hen wordt er gepredikt. En dat is ook gebeurd in onze dagen. Dat nieuwe verbond is daar meteen gepredikt. en gevestigd. Nou ja. Maar in dat verband, want ik moest nergens naartoe, in dat verband staat er vers 15. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. In de zin van, zij zijn niet meer. Het is één werkwoord, niet zijn. To be of not to be, denk ik, maar not to be is één woord in het Hebreeuws. Zij zijn niet. Dan heeft Rachel geen kinderen. U begrijpt, als die kinderen, die twee kinderen zijn van Rachel, die is ze nooit kwijtgeraakt, want die twee heeft ze dus nooit gekend eigenlijk in de praktijk. Hebben jullie dat nog? Dus wat is dit voor taal? Dan moet ik u zeggen dat je zo'n uitspraak in zijn verband zou moeten lezen. Want hier gaat het over Efraïm. Dat werd geïntroduceerd in vers 9 en in vers 20 weer expliciet genoemd. Efraïm, misschien er tussendoor, maar dat weet ik zo gauw niet. Ja, in vers 18. Hier. Dat wil zeggen, daaronder, onder de naam Efraïm, kan men verstaan Rachels kinderen, zonen, namelijk niet in eerste generatie, maar in alle generaties die daarna volgen. Al wat uit Rachel is voortgekomen, haar kinderen, heb je dat nog? Maar die zijn hier blijkbaar zoek, althans er wordt over geschreven dat ze zoek zijn. Dat is Rachel weent over haar kinderen, want waar zijn nou de kinderen van Rachel gebleven? Je moet het even ruim zien, hè? Waar is Efraïm gebleven? Nou ja, dat is het verhaal van de zogenaamde zoekgeraakte verloren, zogenaamd verloren tien stammen van Israël. Onder leiding van Efraïm. Want er horen al die andere stammen onder, hè? Onder Efraïm. Dat is waar het over gaat. Zij zijn er niet. Er is geen rechtstreekse communicatie mee. Ze zijn dus als het ware dood. Maar in ieder geval, ze zijn er niet. Heb je dat? Niet vers? Nou, het is zo weer kerst. En dat zeg ik omdat dit wordt aangehaald. Het staat er natuurlijk bij. Dit vers wordt aangehaald in Matteüs 2. Dat is in verband met de zogeheten kindermoord van Bethlehem. Ik wil het niet bagatelliseren, maar hoeveel kinderen denkt u? Nou ja, dat daar. Nou, denk er maar over na, dat maakt mij niet uit. Maar hoeveel mensen woonden er eigenlijk in Bethlehem in die dagen? Dat u niet denkt dat het meteen gaat over honderden kinderen of zo, hè? Dat bedoel ik maar te zeggen. Maar goed, u weet hoe dat was toch? Je had de wijze uit het oosten waarover ik mijn mond hou, omdat het zo. Nou ja, en die hadden gezegd, de Messias, die hadden ze uitgevonden, de Messias moet geboren worden in Bethlehem. Dat hadden ze van de schriftgeleerden gehoord en nu wist Herodes het ook. Dus die dacht ik, daar moet ik vanaf, dus ik roei al die kinderen uit. Dat is dus wat hier staat. Namelijk vers 16, als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, omdat die wijzen waren niet teruggekeerd naar Herodes om uitslag te brengen, maar die waren langs een andere weg vertrokken. Ja, ik zal mijn mond houden over die wijzen. Maar goed, als Herodes dat inzag, toen werd hij zeer toornig. En afgezonden hebbende heeft hij omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastiglijk onderzocht had. Dat u niet denkt dat er meteen direct na de geboorte van de Heer Jezus dit plaatsvond, hè? Er zat nog wel wat tijd tussen. Toen is vervuld geworden. Nou is dat vol van vervullen enigszins overdreven. Maar het betekent wel dat die profetie van Jeremia hierop van toepassing is. Hè? Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet van Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord. Maar Rama. Rama? Oké. Okay. Geklaag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen omdat zij niet zijn. Dit is een tamelijk vrij citaat uit Jeremia 31, dan wel een verwijzing naar Jeremia 31. Rama, dat is voor zover wij weten zo ongeveer het tegenwoordige Ramallah. Dat ligt zelfs niet alleen noordelijk van Bethlehem, het ligt zelfs noordelijk van Jeruzalem. Als je van Bethlehem naar het noorden gaat, kom je eerst bij Jeruzalem. En nog verder kom je in. Hou ze je wel tegen, want dan kom je in het Palestijns gebied, heet dat. Van Ramallah. Rama betekent een hoge plaats. Maar Rama heeft nogal een functie in de oude geschiedenis, in de dagen van de Richter enzovoorts. Samuel. Daar heb ik het nou maar niet over. Maar in het gebied van Benjamin. Dus het stamgebied van Benjamin. Dat dan weer wel. En Rachel beweende haar kinderen. Maar de tweede zoon werd geboren in Bethlehem. Die associatie wordt kennelijk hier in Matthäus 2 gemaakt. Maar als je Jeremia 31 leest en je weet verder van niks, kom je denk ik toch niet op de gedachte dat in Jeremia 31 vers 15 gesproken wordt over de kindermoord in Bethlehem. Niettemin, Matthäus zegt het. En hoe zit dat dan? Wel, dan eindig ik toch met een soort kerst uiteenzetting. Alle episoden, alle anekdotes, dan denk je dat het grappen zijn, dus dat woord kan ik ook wel niet gebruiken. Maar alle stukjes geschiedenis die ons vermeld worden rond, dan wel in verband met de geboorte van Jezus, zijn allen profetisch en hebben betrekking op, op Pasen. Dat wil zeggen op zijn opstanding uit de dood en het gevolg daarvan. Hebben u dat? Die wijzen uit het oosten die even kwamen en daarna weer verdwenen, die zijn inderdaad een beeld van. Nee, waar kwamen ze vandaan ook alweer? Uit het Parthische Rijk. Uit het oosten. Dat was het Rijk der Parthen. Ik moet eerst even nadenken. Britten? Nee, Parthen. Maar u weet, Arabieren die daar wonen kunnen toch geen P zeggen. Dus dan worden het toch Barten of Britten. Of, ik meen het serieus. Parten betekent gewoon Britten en Britten betekent verbondsvolk. Dat koninkrijk was daar in het oosten. Dat was in hoge mate van oorsprong Israëlitisch. Namelijk door van de 10 stammen die daar nog in hoge mate huisden. Volgens Flavius Josephus enzovoort. Daar kwamen zij vandaan en die waren geïnteresseerd uiteraard in de koning der Joden. En zover was het niet daar naar het oosten. Heb je dat nog? Die hadden trouwens een traditie dat de wijzen, dat waren geen magiërs, geen tovenaars, het waren magistraten. Waarom een magie vertaald met magiërs, ontgaat mij volkomen. Het waren magistraten, vandaar dat je vertaling met koningen ook zo gek eigenlijk nog niet is, maar ze waren geen koningen. Ze waren magistraten, autoriteiten, die waren verantwoordelijk voor de aanstelling van de volgende koning der Parthen. De High King heet het in het Engels. De hoge koning. U weet wel, je hebt allemaal koningen en je kiest er een uit die het opperbevel krijgt. Bij de Britten heet dat de High King, de Hoge Koning. En in Europa heb je eeuwenlang gehad de keizer van het Heilige Rooms Rijk. En als die doodging, dan kwamen de keurvorsten, daarom heten ze keurvorsten, bij elkaar. En die kozen, want keuren is kiezen, die kozen dan de nieuwe keizer uit hun midden. Of het familie was, ja, soms wel, soms niet. Het is nog een Nederlandse graaf, Willem de Wietman, graaf Willem, feit allemaal Willem. Nog eens gekozen tot keizer van het Heilige Rooms Rijk. En het Rooms Rijk is dan wat er over was van het West-Romeinse Rijk eigenlijk. Maar toen, maar ze kiezen uit zichzelf een hogere koning. En die magistraten, die moesten een koning kiezen, maar hij moest wel van Juda afstammen. Hij moest wel Joods zijn. Dus die hadden belang bij, waar is de geboren koning? Hoe ze dat wisten is een ander verhaal. Dat komt omdat ze hadden 001, 002, 003, 00. Ze hadden een spion, wat dacht u wat? Ze waren lang in oorlog geweest met het Romeinse Rijk. Het was in die dagen net vrede. Dat staat in geschiedenisboeken. Het was in die dagen net vrede. Vandaar dat Herodes zich het heel erg schrok. Toen er ineens voor die patte hoogwaardigheidsbekleders naar Jeruzalem kwamen uit het naburige, vijandige Parthische Rijk. Dus die dacht, hier moet ik een rent aan maken, want anders gaat het fout. Er kwamen niet maar incognito met de hoed diep over hun ogen Jeruzalem binnen om te spioneren. Die kwamen in vol ornaat. Wij zijn, hoe is het lied ook alweer? Wij zijn drie koningen. En of het er drie waren, ik denk dat het er veel meer waren. Met hun gevolg dat heel Jeruzalem stond op stelten. Dat staat er ook allemaal. Het staat allemaal in de Bijbel. Dit. Jeruzalem stond op stelten. Herodes was in paniek. Ik moet die rent al maken. Hoe krijg ik die lui weg? En, anders kreeg hij de Romeinse keizer over zich heen. Want dat was zijn baas. Enzovoorts. Nou ja, zo ging dat dus. Dat is één verhaal. Dat is er maar één. Weet je, maar dat de Heer moest vluchten naar de naar Egypte en daarmee weer terugkwam, dan was hij een tijdje zoek. Een beeld van onze bedeling. Waar is de Heer nu? Nou, waar Jozef was, die ook een tijd zoek was, maar die was in Egypte. Heb je die nog? Het zijn typen, het zijn beelden. Zie? En toen de Heer opgroeide, waar kwam hij te wonen? Nee, niet in Judea, maar in Galilea, in Gallië. Dat is een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. Waar gaat de zaligheid naartoe? Naar de Joden? Nee, naar Gallië. En dat heet dan Galilea, maar dat is echt hetzelfde, dezelfde naam. Heb je dat nog? Het heet trouwens Gallië hier in West-Europa, omdat het Galileërs waren, die waren weggevoerd met de 10 stammen van Israël en die daarna via omzwerving in het westen terechtkwamen. Kelten. In een andere spelling is dat, maar het is hetzelfde als Galliërs enzovoort. Die sporen zijn allemaal te volgen. En dan heb je de herdertjes in het veld. Dat is een beeld van het gelovig overblijfsel. En de leidslieden uiteindelijk binnen de gemeente uiteraard. Die daarvoor zorgen. Maar die zijn niet in de legerplaats, zijn buiten in het veld. Heb je dat nog? Zij worden op de hoogte gebracht van wat er gebeurt. Dus niet de schriftgeleerden. Niet de religieuzen, zal ik maar zeggen. De getrouwe herders, waar het Oude Testament al op voorhand over spreekt, enzovoort. Nou ja, dat er geen plaats was in de herberg. Nee, natuurlijk. Nee, buiten de legerplaats. Want in de legerplaats, bij het Joodse volk, of op de tafel van de Joden, was geen plaats. Er is geen plaats voor de Messias. Nou, enzovoort. Wat hadden we nog meer? Die voerbak, ja, hij zal brood dat uit de hemel is nedergedaald. Men kon bij hem eten enzovoort. En vandaar ook dat Bethlehem op voorhand al. Hè. Nou ja, enzovoort. Al die details zijn daar een uitbeelding. Zijn een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. En daar had ik het nog niet eens over de engelenzang. Want de engelen, die engelen daar zijn net zo goed een beeld van de gemeente uit onze dagen. Het hemelse volk. Zie? Zingende rond de troon. Dat moesten wij vroeger zingen trouwens. Wij zullen in de eeuwigheid zingen om de troon. En wij zongen dan swingen om de troon. Maar goed, stiekem. Om te mocht dat allemaal nog, hè, mogen we allemaal zingen. Maar ja, zulke dingen. En dat is dit dus ook, deze uitspraak gaat weliswaar over een gebeurtenis daar. Maar die kindermoord in Bethlehem wil zeggen dat zo wordt het nu uitgelegd in de Bijbel zelf, heeft iets van doen met dat de kinderen het nageslacht van Rachel verdwenen is. Waar is het dan? Ja, het is verdwenen. Over wie gaat het? Over Efraïm. Hier in Jeremia 31. Zie. Kortom, die kindermoord in Bethlehem is een uitbeelding van dat die 10 stammen zoek zijn. Maar ze hebben hun identiteit verloren. Ze zijn weg. Maar daar gaat de zaligheid naartoe. Daar werd hij geboren. Dat was een vruchtbare plaats. Efrat enzovoort. En dat het verbinding heeft met de geschiedenis van Rut. En de losser daar. En dat gaat over eerstgeboorterecht. Dat lijkt mij trouwens ook wel een duidelijke zaak. Want dat speelde zich daar af, hè? Bij Bethlehem, in de velden van Efrata. En toen was er ook wel genoeg te eten. Want het was in de dagen van de oogst, weet je nog? En Rut verzamelde koren, aren. Enzovoort. Ja, en dan had je nog de dorsvloer enzovoort. Het is allemaal aanbreken van het nieuwe verbond. En vruchtbaarheid, want ze werd de stammoeder van... ze was zonder kinderen, zonder man. Maar ze werd de stammoeder van het hele Davidische koningshuis vervolgens. Toch? Enzovoort. Ik bedoel, zo hangen die dingen aan elkaar. Maar je vindt het al uitgebeeld op voorhand hier in... Genesis 35. Dan kom ik dus niet meer toe aan Ruben, die zijn vaders bijwijf bijlag. Zijn vaders bed beklom, heet dat. Daar wordt verder ook niet op ingegaan. Maar laat ik u aan het eind vanavond iets leuks vertellen, want het is leuk. De Joodse verklaring zegt dat Ruben dat deed om alsnog nageslacht te verwekken, want er moest nog meer komen. Er moest nog een 13e komen. Zegt, dit is Joods, hè? Er moest nog een 13e, ze waren maar 12 zonen, maar er moest nog een 13e komen. En bij volken via Rachel, maar dat ging niet, want die was er niet meer. En dan maar via de slavin van Rachel, die gold als bijwijf van Jacob, Bilha. Hebben jullie dat nog? Bilha vertegenwoordigde Rachel. Dat staat voor in toen Rachel zei, geef mij kinderen of ik ga dood, of ik ben dood. En toen gaf Rachel aan Jacob die Bilha enzovoorts. Maar goed, hier is het Ruben die als oudste van de zonen dan het idee zou gehad hebben. Maar er moet nog een 13e komen, om wat voor reden, daar heb ik het nou niet over. En daarom beklom hij zijn vaders bed, heet dat later. Dat Jacob dat zo formuleert in Genesis 49. Maar het idee klopt natuurlijk wel, er moest nog een 13e komen. Alleen die kwam wel degelijk ook uit Rachel, maar dan uit Jozef. Want Jozef kreeg 2 zonen die allebei tot zonen van Jacob benoemd werden, zodat je uiteindelijk 13 stammen van Jacob krijgt. Dus toch een 13e. Wat hebben wij gemist? Wat weten wij niet? Wisten die lui wat wij niet weten? Hoe komen ze bij die 13e? Maar ja, die 13e, u weet wat het is, de 13th stripe, zoek het maar eens op internet, je vindt het wel. Een van de verklaringen voor de term de 13e stam, de 13th stripe, is dat het de term is voor de voor christen-joden. Voor joden die dus geacht worden Israël te zijn, maar die dan christenen geworden zijn. Die noemen ze vanuit Joodse kring de dead in de stam. Er zijn een paar andere toepassingen, maar die ga ik niet eens op in. Maar dat zit heel dicht bij de waarheid. Want Efraïm is de dertiende, maar die kreeg het eerste geboorterecht. Maar als je mij vraagt, hoe komt Ruben er dan bij dat er een dertiende moest komen? Dan zeg ik, nou, misschien wel door de Heilige Geest geïnspireerd, hoor. Weet ik het. Ja, dat zijn de dingen die ik ook niet weet. Ik weet wel iets over de symbolische betekenis van de... Van de 13, maar 12 vormt een cirkel. Dat is van oudsher zo. 12 is rond, 12 is een cirkel. Maar je moet een 13e hebben, je moet een middelpunt hebben namelijk. En dan heb je de 13, maar die 13e, dat is het centrum. Is die ene is de dominante. En dat Efraïm dominant geworden is. Ja, ik heb u net Jeremia 31 voorgehouden. Dat lijkt me wel duidelijk. Zie je? Niettemin wordt Ruben onterfd, ontslagen althans van het eerstgeboorterecht. Waarvoor hij toch de eerst in aanmerking komende was, maar dat krijgt hij dus niet. Om deze reden. Maar de menselijke reden zou dit geweest zijn. Het idee van, er moet er nog één komen, er moet nog één bij. Nou, in twee hoofdstukken verder komt er één bij. Hè? Of één hoofdstuk verder. Nou ja, in hoofdstuk 48 officieel pas natuurlijk. Maar goed, we moeten het daarvoor van het jaar weer bij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons een andere positie gegeven hebt en ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. We danken u voor deze oude profetieën. Dat we mogen zien hoe ze ook van toepassing zijn en in het bijzonder ook op de dagen waarin wij leven. En helemaal in het bijzonder op de dagen die wij vlak voor ons hebben. De dagen waarin u alsnog uw heerlijkheid en uw koninkrijk zult openbaren. Nog steeds in deze oude schepping. Maar we danken u dat wij naar uw belofte mogen verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En mogen weten uit uw woord dat u ons reeds nu gemaakt hebt tot eerstelingen en daarmee eerstgeborenen daarvan. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop en tot een erfenis die u voor ons bewaart. Wij danken u dan dat we hier mochten zijn, ook vanavond, maar in het bijzonder willen we u vragen, Vader, wees u ons nabij en bewaart u ons voor die verwarring die in de wereld heerst, opdat wij zonder afgeleid te worden, zouden bewaard worden voor de boze en onze hoop en verwachting zouden stellen op u die ons zulke rijke beloften gedaan hebt. Wees u daarom ons nabij, om Christus wil. Amen. Amen.